Maar laten we lezen uit hoofdstuk 42. En ik lees je voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Eerst vers 1. Daar beginnen we. Toen Jacob hoorde dat er in Egypte graan was, zei hij tegen zijn zonen: waarom ondernemen jullie niets? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga er naartoe en koop dat graan voor ons, zodat we niet van de honger omkomen. Hierop gingen de 10 van Jozefs broers op reis om bij de Egyptenaren graan te kopen. Jacob liet Benjamin, Jozefs volle broer, niet met de anderen meegaan uit angst dat hem iets zou overkomen. Dan vertrekken ze op reis en komen ze uiteindelijk bij Jozef terecht en dan lezen we in vers 8. Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. Hij herinnerde zich wat hij over hen had gedroomd en zei tegen hen: jullie zijn spionnen. Jullie zijn hier gekomen om te kijken wat de zwakke plekken van het land zijn. Dan volgt er een conversatie en de ontknoping komt eigenlijk in vers 15. Dan zegt Jozef dit: we zullen de proef op de som nemen. Jullie gaan hier niet vandaan tenzij jullie jongste broer hierheen komt. Zowaar de farao leeft, stuur één van jullie terug om hem te halen. De rest blijft hier gevangen totdat het bewijs is geleverd dat jullie de waarheid spreken. Anders zijn jullie spionnen, zowaar de farao leeft. Daarna hield hij hen 3 dagen in hechtenis. De 3e dag zei hij tegen hen: als jullie in leven willen blijven, doe dan wat ik zeg, want ik heb ontzag voor God. Als jullie werkelijk eerlijke mensen zijn, moet een van jullie hier gevangen blijven. De rest gaat naar huis met graan om de honger van jullie gezinnen te stillen. En breng me dan je jongste broer om te bewijzen dat jullie de waarheid hebben gesproken. Dan wordt niemand van jullie ter dood gebracht. Ze stemden toe en ze zeiden tegen elkaar: dit is onze straf, omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer, terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was. Daardoor zitten we nu in de ellende. En Ruben zei: heb ik jullie niet gezegd dat jullie niet aan de jongen moest vergrijpen? Maar jullie wilden niet luisteren. Nu wordt ons zijn dood betaald gezet. Dan reizen ze terug naar huis en dan doen ze het hele verhaal aan vader Jacob. En dan vinden we vers 35. Toen de broers hierna hun zakken wilden leegmaken, de zakken graan die ze hadden meegebracht uit Egypte, ontdekte ieder van hen dat zijn heldbuidel erin lag. De schrik sloeg hun om het hart en ook hun vader werd bang. Jullie maken mij kinderloos, verweet hij hun. Jozef is er niet meer, Simeon is er niet meer, en nu willen jullie ook Benjamin nog bij me weghalen. Niets blijft me bespaard. En Ruben zei tegen zijn vader: u mag allebei mijn zonen doden, als ik hem niet bij u terugbreng. Vertrouw hem aan mij toe, ik breng hem bij u terug. Maar Jacob weigerde. Mijn zoon gaat niet met jullie mee, zei hij, want zijn broer is dood en hij is nog maar alleen over. Als hem onderweg iets zou overkomen, dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van verdriet in het dodenrijk komen. En dan lezen we vervolgens in hoofdstuk 43, vers 1. De hongersnood bleef het land teisteren. Toen het graan dat Jozefs broers uit Egypte hadden meegebracht op was, zei hun vader tegen hen: ga daar nog eens heen om wat voedsel voor ons te kopen. Vers 8. Juda zei tegen zijn vader: geef de jongen nu maar aan mij mee, dan kunnen we vertrekken en hoeft niemand van ons om te komen. Wij niet, u niet en onze kinderen niet. Ik wil persoonlijk borg voor hem staan. U mag mij verantwoordelijk voor hem stellen. Als ik hem niet veilig hier bij u terugbreng, mag u mij dan mijn leven lang aanrekenen. We hebben nu al zo lang gewacht, dat we in die tijd wel 2 keer op en neer hadden kunnen gaan. En dan vertrekken ze, komen ze bij Jozef opnieuw terecht. Vinden we in vers 16, toen Jozef zag dat Benjamin bij hen was, zei hij tegen zijn hofmeester: breng deze mannen naar mijn huis en laat iets slachten en klaarmaken, want vanmiddag eten ze bij mij. En dan vinden we dat ze inderdaad op de maaltijd gaan bij Jozef in vers 32. Men diende apart op voor hem, voor de broers en voor de Egyptenaren die bij hem aten. Egyptenaren mogen niet samen met Hebreeën de maaltijd gebruiken, zoiets vinden de Egyptenaren afschuwelijk. De broers kregen ieder een plaats tegenover Jozef aangewezen, en daarbij kwamen ze precies in volgorde van geboorte te zitten, van de oudste tot de jongste. Vol verbazing keken ze elkaar aan. Ze kregen van alle gerechten die bij Jozef op tafel stonden. Maar Benjamin kreeg meer dan alle anderen, 5 maal zoveel. Ze dronken samen met Jozef en raakten in een roes. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik weet niet of het u opgevallen is tijdens het lezen, maar we zijn in hoofdstuk 42 begonnen met een hongersnood. En we zijn geëindigd in hoofdstuk 43 met een rijk gevulde feesttafel. Vandaar dat ik de boodschappen van morgen genoemd heb van een hongersnood naar een feest. En ik denk, ik ben er zeker van, dat die ommekeer een weerspiegeling is van die grote verandering, een grote innerlijke verandering die plaatsgrijpt bij de broers van Jozef. Want in enkel maanden tijd vinden we hier in deze 2 hoofdstukken dat er een veranderingsproces begint bij hen. Een veranderingsproces waardoor een familie die we ondertussen hebben leren kennen, de familie van Jacob, die zeg maar onderling verdeeld is, die door zonde en gebrokenheid uiteindelijk hier door alles heen zal herenigd worden, een hechte band met elkaar zal ontwikkeld worden, zullen samengebonden worden tot een eenheid, waardoor God uiteindelijk zal geëerd worden en waardoor ten laatste de hele wereld zal gezegend worden. Nu, wat maakt zo'n indringende verandering bij die broers nu eigenlijk mogelijk? Wel, ik geloof dat we in deze 2 hoofdstukken 3 fundamentele elementen vinden van een karakterveranderingsproces bij die broers, die God eigenlijk in ieder van ons allemaal kan werken. En ik heb die 3 puntjes als volgt genoemd. De oorsprong van zo'n indringende verandering, de vereiste voor zo'n indringende verandering en de vrucht van zo'n indringende verandering. Oorsprong, de vereiste en de vrucht. Laten we maar beginnen bij de oorsprong. Ik geloof dat dit stukje ons toont dat verandering mogelijk is omdat God alles in handen heeft. Verandering is mogelijk omdat God alles in handen heeft. Natuurlijk, vanuit Jacob's oogpunt gezien, is de situatie waarin hij en zijn familie verkeert ronduit gezegd, rampzalig. En hij heeft, ik weet niet of dat hij opgevallen is, maar hij heeft zo'n stil vermoeden dat de verdwijning van Jozef, dat zijn overige zonen daar voor iets tussen zitten. Hij vertrouwt het niet goed. We hebben gelezen namelijk in Genesis 42 vers 36 dat hij zegt: jullie maken mij kinderloos, verweet hij hen. Jozef is er niet meer, Simeon is er niet meer en nu willen jullie ook Benjamin nog bij me weghalen. Niets blijft me gespaard. Dus hij verdenkt er de broers van dat zij voor op een of andere manier iets te maken hebben met de verdwijning van Jozef. Kijk, de familie heeft nu namelijk te lijden onder die grote hongersnood die Jozef had aangekondigd naar aanleiding van die dromen van Farao. En die hongersnood, die bedreigt niet enkel één van de broers, maar die bedreigt eigenlijk heel de familie. Heel de familie is in groot gevaar. En je weet dat er een kostbare belofte aan deze familie verbonden is. Een kostbare belofte die al van generatie op generatie verder gaat. Een belofte die eerst gemaakt is aan Abraham, vervolgens op Isaac is komen te rusten en nu, zeg maar, bij Jacob rust. Maar Jacob, hij ziet een heel groot gevaar. Er is een kans dat hij valt, want stel je voor dat hij heel zijn familie ziet omkomen voor zijn ogen. Dat is een heel gevaar waarvoor hij angstig is, want dat zou een geweldige ramp betekenen. En daarom gelooft hij ook, is het niet verwonderlijk dat hij zegt dat alles tegen hem is. Ja, hij kan natuurlijk ook niet heel veel rekenen op de steun van die broers in deze crisissituatie. We hebben het zo gelezen aan het begin, dat er geruchten rondgaan dat er voedsel te vinden is in Egypte. En dan zou je denken dat die broers concrete plannen zouden maken om naar Egypte te gaan. Maar wat we vinden is dat ze uiteindelijk gewoon elkaar zitten aan te kijken. En Jacob raakt daardoor gefrustreerd en hij zegt van: kom aan jongens, wanneer gaan jullie nu eindelijk er iets aan doen? Maar we krijgen eigenlijk geen antwoord waarom dat die broers zo talmen om naar Egypte te gaan, waarom ze eigenlijk niks ondernemen. En ik denk persoonlijk dat ze alleen al, wanneer ze het woord Egypte horen, herinnerd worden aan die meest donkere gebeurtenis in hun aller leven. toen ze hun jongste broer, een jongere broer Jozef, verkocht hadden aan een karavaan kooplui die op weg was naar Egypte. Ja, ze hoopten van die Jozef, die papa's lievelings was, van hem verlost te zijn. De visa papa was altijd papa's scheppenkindje en ze dachten van hem verlost te kunnen worden. En misschien langs deze weg de zegen die iedere keer voor hem was weggelegd. Misschien daar ook nu een graantje in te kunnen meepikken. Maar wat heeft het teweeg gebracht? Zijn ze er zoveel beter van geworden? Wel, we vinden heel nadrukkelijk, ze zijn niet alleen een broer verloren, maar ze hebben ook een diep wantrouwen gewekt bij hun vader. En wat is er nu gebeurd? Wel ja, Benjamin, de andere zoon van de geliefde vrouw van Jacob, van Rachel, is nu uiteindelijk, of heeft nu beter gezegd, de plaats van Jozef ingenomen. Het heeft allemaal niets uitgericht. En we vinden dat ze uiteindelijk, zoals we op zijn Vlaams zeggen, met de lang gat vertrekken naar Egypte, omdat daar inderdaad geruchten zijn dat daar voedsel te vinden is. Nu, in Egypte gaat het alleen maar van kwaad naar erger. Ze komen daaraan in Egypte en ze worden door het toedoen van een nieuwe heerser die aan de macht is, Jozef, dat zijn haakjes, zomaar uit die menigte uitgepikt, onderworpen aan een zeer streng verhoor. Ze worden beschuldigd van spionage en vervolgens vliegen ze de gevangenis in. Dat is gewoon een rampscenario. Je zou het zo niet kunnen bedenken, maar het overkomt hen. Maar hoewel dat het misschien op het eerste zicht een enorme of een grote nachtmerrie is waar ze in terecht gekomen zijn, zien we dat het de Heere God is die aan het werk is. Dat de Heere God door dit alles heen zijn voornemens aan het werken is. Want is het niet door honger gedreven dat God hen drijft naar Egypte? Is het niet zo dat de Heere God uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat Jozef in Egypte al aanwezig is en dat hij inmiddels eerste minister of onderkoning, wat hij het ook noemt, geworden is van Egypte, waardoor hij hen eigenlijk opwacht bij hun komst? En we zien dat Jozef niet al te vriendelijk is voor hen. We hebben dat niet gelezen in dat stukje, we hebben dat overgeslagen, maar hij is dan gewoon nors en hard tegen de broers. En misschien denk je van, Jozef die is misschien wel een beetje verbitterd door de jaren heen. Hij is misschien wel een beetje op wraak belust. Misschien heeft hij wel een koekje van eigen deeg door hen nu ook op hun beurt in de gevangenis te werpen. Maar Jozef is inderdaad van vlees en bloed, zoals u en ik. En hij heeft ook zijn zwakheden. En ik kan me wel niet van de indruk ontdoen dat hij misschien wel iets van voldoening zal gevonden hebben wanneer hij de blik in de ogen van zijn broers zag en het ongeloof wanneer ze daar door zijn toedoen in de gevangenis werden geworpen. Maar waar het Jozef eigenlijk echt om te doen is, de hoofdreden geeft hij zelf aan. Daarom heb ik dat ook gelezen in Genesis 42 vers 15. Hij zegt tegen hen, we zullen de proef op de som nemen. Jullie gaan hier niet vandaan, tenzij jullie jongste broer hierheen komt, zowaar de farao leeft. Dus met andere woorden, de hoofdreden waarom Jozef doet wat hij doet, is dat hij hen wil op de proef stellen. Hij wil ontdekken of zijn broers na al die jaren, meer dan 20 jaar ondertussen, of dat ze wel veranderd zijn. En de enige manier om daarachter te komen of dat ze wel veranderd zijn, is door hen in een gelijkaardige situatie te brengen als eertijds en te zien hoe ze daarop nu zullen reageren. Want Jozef, die is Gods instrument om die verandering aan het licht te brengen, die God innerlijk door de broers heen aan het werken is, die God welgevallig is. Nu, dat valt ons een beetje moeilijk om dat te begrijpen en te plaatsen, als we zien welke weg God met deze mensen gaat. Zoveel verschrikkelijke dingen die moeten gebeuren. Is dat nu echt wel nodig om Gods bedoelingen tot stand te brengen? Om die hartstoestand van die broers te veranderen? Moet dat nu eigenlijk allemaal wel gebeuren? Want Jozef, die heeft een heel lange tijd doorgebracht in de gevangenis. En die broers, ja, ze zijn ook niets gespaard gebleven. Uiteindelijk worden ze door de nood gedreven, trekken ze voor honderden en honderden kilometers de woestijnen door om met honger en lijden en ontbering in Egypte uiteindelijk aan te komen. Als ze terugdenken aan die weg dat ze gegaan zijn, vinden we, omschrijven ze het met één woord. In Genesis 41 vers 21. ellende. Ze hebben al heel wat ellende doorgemaakt. Ze lijden er serieus onder. En dat is nu juist het punt, broers en zusters, dat je vindt, keer op keer, met de regelmaat van een klok, bijna bij manier van spreken, dat de Heere God die innerlijke verandering bij mensen werkt, niet door gemakkelijke en voorspoedige omstandigheden van het leven, maar dat die verandering van God gerealiseerd wordt in de meest pijnlijke, vaak zorgwekkende omstandigheden van het leven. En het is God die die omstandigheden toelaat, ze vinden we hier. Het is de Heere God die ze laat gebeuren. Hij brengt hen in die beangstigende situaties om juist verandering teweeg te kunnen brengen bij hen. En de Heere God kan oneindig veel dingen in ons leven gebruiken om verandering teweeg te brengen. Kijk, dat is iets wat we vaak met elkaar bidden, bijna week na week, dat we met elkaar verlangen om veranderd te worden, om meer en meer te gaan lijken op de Heer Jezus. Dat is ons intense verlangen. Maar als we met elkaar, om het maar wat concreter te maken, weer meer willen begaan zijn met de mensen rondom ons, met het lijden dat hen overkomt, als we met elkaar echt verlangen om meer verdraagzaam, geduldig te zijn en behoedzaam om te gaan met de mensen rondom ons die in een geestelijke hongersnood verkeren. En die dreigen te sterven als ze niet de Heer Jezus kennen, de ware Jozef, als hun grote redder. Wel, dan mag het ons eigenlijk niet verbazen, broers en zusters, dat de Heere God juist deze kwaliteiten in ons vorm doet krijgen door onze persoonlijke moeites en pijnen die we met elkaar doormaken. Het gebeurde bij de broers van Jozef en het gebeurde door alle tijden heen in het leven van heel veel christenen. Sommigen onder ons lezen graag een biografie en dan proef je steeds weer opnieuw diezelfde dingen. Hoe dat God op heel lange termijn door moeilijke omstandigheden juist deze kwaliteiten naar voren brengt en werkt in mensen. Gelukkig maar, de oorsprong van verandering, dat is de Heere God. De Heere God heeft alles onder controle en daarom is verandering uiteindelijk mogelijk. Dat is het eerste wat we met elkaar leren zien. Maar er is ook een vereiste tot verandering. En die vereiste, die vinden we voornamelijk vanaf het moment dat er een keerpunt is in deze geschiedenis. En deze vereiste is uiteindelijk dat verandering maar tot stand kan komen wanneer we zonde onder ogen zien. Het grote keerpunt in heel het gebeuren hier is Genesis 42 vers 21. Ik zal het nog eens met u lezen. Dat is het moment waarop de broers tegen elkaar zeggen, dit is onze straf, omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer, terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was. Daardoor zitten wij nu in de ellende. Dat is voor de eerste maal, broeders en zusters, dat die broers hier nu gezamenlijk toegeven met elkaar, dat wat ze Jozef aangedaan hebben, dat dat grondig verkeerd was. Is het niet treffend dat ze na al die jaren, meer dan 20 jaar, zich nog levendig kunnen herinneren hoe angstig en benauwd Jozef was toen ze hem verkochten aan deze mensen, aan die karavaan die hem uiteindelijk bracht in Egypte. Ze erkennen met elkaar dat ze nu, na al die jaren van de Heere God, de rekening gepresenteerd krijgen door wat hen overkomt. Wat ze misdaan hebben, daar krijgen we nu de rekening van. Dat is een openlijke erkenning. Nu je zonde onder ogen zien, dat is een vertrekpunt. Maar er nog iets aan doen, dat is nog iets anders. En ik vind het zo mooi, dat de schrijver van dit gedeelte heel bijzonder onderstreept, dat de omstandigheden deze broers niet ertoe leidt dat ze bitter worden, of kwaad worden op God. Dat ze nu, na al die jaren, om iets wat zo lang geleden is, nu zo'n rekening gepresenteerd krijgen. Het zou kunnen dat ze bitter worden, of dat ze kwaad worden op God, maar we vinden niets van dit alles. Juist vinden we zo mooi, dat er eens dat bewustzijn bij die broers gewekt is, dat er op een heel duidelijke manier een verandering bij hen zichtbaar wordt. Een verandering in de manier waarop ze met elkaar omgaan, en de manier waarop ze met hun vader Jacob omgaan. Nu, die verandering, die kondigt zich wel op een vreemde manier aan, zo vind ik het toch persoonlijk. Want we vinden dat Jacob bang is natuurlijk om Benjamin mee te sturen naar Egypte, Want dat is de enige manier om Simeon, de gevangen genomen broeder, vrij te krijgen. En dan vinden we dat Ruben op het voorplan treedt. Hij stapt naar voren. En wat hij voorstelt is misschien wel niet het meest verstandige voorstel, maar het laat ons wel iets heel bijzonders zien. In Genesis 42, vers 37 vinden we dat hij zijn vader aanspreekt en zegt: u mag allebei mijn zonen doden, als ik hem niet bij u terugbreng. Vertrouw hem aan mij toe, ik breng hem bij u terug. Kijk, ja, Jacob zou er natuurlijk niet gelukkiger of beter van worden, moest het zo ver komen. Maar wat we zien bij Ruben, is dat hij nu wel degelijk bereid is om ernstige verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn broer. Dat is wat we hier vinden. En niet alleen bij hem. Wanneer het voedsel, dat ze van de eerste reis hebben meegebracht, opraakt, dan zien we dat Simeon op de voorgrond treedt. En hij, of beter gezegd Juda. Juda op de voorgrond treedt. En Juda was degene die eertijds voorstelde om Jozef te verkopen. Hij was het die zei van: kom, we gaan hem als slaaf verkopen. En het is juist deze Juda die nu zichzelf persoonlijk aanbiedt aan zijn vader. Zichzelf borg stelt. Bereid is om voor heel zijn leven de schuld te dragen. En eigenlijk zichzelf aanbiedt als slaaf aan zijn vader. Indien dat hij er niet in slaagt om Benjamin opnieuw veilig thuis te brengen. En dan zie je dat hij zichzelf persoonlijk ook verantwoordelijk stelt voor wat er ook gebeurt. Maar wat misschien nog opmerkelijk is, zijn die 20 zilverstukken. Je weet wel, eertijds hebben ze Jozef verkocht voor 20 zilverstukken. Nu zijn ze uit Egypte de eerste maal teruggekeerd. En Jozef heeft ervoor gezorgd dat het geld wat ze moesten betalen in een haalbuidel terug te vinden is. Als je dat uitrekent, toch wel een aanzienlijk klein fortuin dat ze mee terug hebben. Wel, zij die eerst zo hebberig waren, om een broer te verkopen als slaaf, om er toch iets van gewin uit te slaan. Diezelfde broers, die zijn nu bereid om dat allemaal op te geven, om terug te keren naar Egypte met alle risico's van dien. Want nu dreigen ze niet gearresteerd te worden op beschuldiging van spionage, maar op beschuldiging van diefstal. Want zij weten niet hoe het geld bij hen opnieuw terecht gekomen is. En toch zijn ze bereid om te gaan. Ze willen hun gevangenomen broer niet in de steek laten. Ze willen uiteindelijk het risico nemen om Simeon te gaan bevrijden uit de gevangenis. Dat is een grote verandering. En kijk eens bij vader Jacob. Jacob, zijn grootste zonde was zijn voorliefde voor Jozef, voor de kinderen van Rachel. En het gebrek om zijn 12 kinderen niet allemaal als zijn zonen te erkennen. Dat was zijn grootste fout. Maar bij hem ook vinden we die eertijd zich zo vastklampte, eerst aan Jozef en nu aan Benjamin, dat hij bereid is om die greep te lossen en meer op de Heere te gaan vertrouwen. Want hij smeekt de barmhartigheid van de Heere af voor een gunstige ontwikkeling wanneer dat zijn zonen gaan vertrekken. We lezen in Genesis 43 vers 14 dat hij zegt: God, de ontzagwekkende, geve dat gij barmhartig is voor jullie. Dat hij jullie andere broer vrijlaat en ook Benjamin laat gaan. En ik, moet ik mijn kinderen verliezen goed, dan verlies ik ze maar. Kijk, Jacob laat die krampachtige greep op Benjamin los. En hij gelooft dat God te vertrouwen is, zelfs in kwesties van leven of dood. Jacob, vergis u niet, is geen fatalist die zegt van: wat moet komen, laat maar komen. Nee, hij vertrouwt op God. Hij is bereid om zijn kostbaarste bezit, die op dat moment nog alleen denkt te hebben, Benjamin, om dat los te laten. En dat toe te vertrouwen aan God. En wat God doet, is goed in de ogen van Jacob. Hij laat zien dat hij ook aan het veranderen is. Maar wat er misschien nog het meest opmerkelijke is, en dat vinden we zo mooi aan het eind van hoofdstuk 43, is dat de broers samen het grootste struikelblok dat op hun weg lag, samen overkomen. Want inderdaad, Jacob's voorliefde voor Jozef, daar konden ze absoluut niet mee om. En dat was eigenlijk in eerste instantie de aanleiding waarom ze zover kwamen om Jozef te verkopen. Natuurlijk was er ook nog dat arrogant gedrag van Jozef, die als de jongste er zo prat op ging, dat hij op een dag, door zijn dromen, zou heersen over hen allemaal. Maar gans die situaties, hebben we gezien, wekte een enorme jaloersheid bij hen op. Een afgunst die leidde tot razernij, poging tot moord en uiteindelijk kidnapping, want daarmee is het geëindigd. Maar we zien, wanneer de broers terug aankomen, na die reis, terug aankomen bij Jozef, met Benjamin in het midden, dat ze uitgenodigd worden voor een maaltijd, feestmaaltijd, bij Jozef. En dan is het zo opmerkelijk dat ze allemaal samen aan tafel geplaatst worden van de oudste naar de jongste. Benjamin is de Benjamin, de jongste, de minst betekenisvolle in de hele rij. De oudste is de voornaamste, normaal gesproken. Maar wanneer het voedsel opgediend wordt, dan moet je zien wat er gebeurt. Wanneer het voedsel opgediend wordt, dan krijgt die jongste, kakkernestje, Benjamin, krijgt hij 5 maal zoveel als al de rest. Maar Jozef doet dat bewust. En waarom doet hij dat bewust? Wel omdat hij wil zien hoe die broers veranderd zijn. Want de zonen van Rachel zijn al altijd voorgetrokken geweest. Al altijd. En ze konden daar nooit niet mee om. En nu geeft hij Benjamin 5 maal zoveel. Een teken van grote gunst en van diep respect en eerbetoon. En wat vinden we? De broers reageren daar niet meer op. De broers laten niks merken van enige afgunst of ontevredenheid. Integendeel, we zien dat ze nu voor het eerst opnieuw samen met Jozef, al beseffen ze het niet, samen met Jozef aan tafel zitten. En dat ze met elkaar alles deden en nu zonder te kijken in elkaars bord. Dus er is wel een duidelijke verandering te zien bij hen, juist omdat ze hun zonden onder ogen hebben gezien. En ik wil dat ook een moment een stukje dichterbij brengen bij ons allemaal. Want ik geloof dat iedereen van ons bij tijd en bij wijle oprechte verlangens heeft. En je kent dat wel van die goede voornemens die we hebben om uiteindelijk betere christenen te worden met elkaar. We denken als we dit of dat gaan doen, dit of dat gaan veranderen, dat we dan uiteindelijk betere christenen worden. Een beetje te vergelijken met de klassieke nieuwjaarsvoornemens. Waarvan u allemaal wel weet dat het allemaal goed bedoeld is, maar er daar meestal 99 kansen op 100 heel weinig uit voortkomt. En de reden waarom dat er zo weinig uit voortkomt, is omdat we onze fouten niet herkennen. We hebben bijvoorbeeld wel het voornemen om het beter te doen in de omgang met onze collega's op het werk, onze niet-christen collega's, of met de buren, noem maar op. En dan hebben we goede voornemens om daaraan te werken, maar eigenlijk komen we nooit tot het punt om te erkennen voor de Heere God dat ons grootste probleem eigenlijk in die situatie is dat we die mensen, als we eerlijk zijn, niet echt lief hebben. Ons huwelijk, dat is ook zo'n werkpunt. Ons huwelijk, we willen met z'n allen graag in ons huwelijk een hechtere en een intiemere band met elkaar. We verlangen dat oprecht. En we kunnen van allerlei dingen doen, daaraan sleutelen en goede voornemens hebben. Maar als we niet tot het punt komen, tot de erkenning komen, dat die zonde die dat verhindert, dat dat de realiteit wordt in ons leven. Het feit is dat we altijd maar ons eigen gemak en ons eigen geluk voor hebben in ons huwelijk. En niet dat van onze partner, dan gebeurt er gewoonweg niks. Hetzelfde geldt ook voor onze gemeente om een praktisch voorbeeld te geven. We zouden met z'n allen zo graag efficiënter zijn op het vlak van evangelisatie. En ook willen we graag met z'n allen een onderlinge hechte gemeenschap. En we kunnen allerlei technieken en methodes aanleren om daarin met elkaar te veranderen. Maar als we niet erkennen dat het grote gebrek daarin, de grote verhindering zeg maar, het feit is dat we met z'n allen op dat vlak gebedsloos zijn, dat we veel te weinig inzet en overgave en liefde hebben voor onze familie, die we geworden zijn in de Heer Jezus Christus, dan raken we gewoon met elkaar geen stap verder. Dat is wat de Bijbel ons, het woord van God, keer op keer leert, dat het grote probleem met deze wereld, met onze gezinnen, met, vul maar in, dat dat niet gelegen is ergens daar of daar of daar in een bepaald systeem of een bepaalde methode, maar dat het grote probleem hier gelegen is, in ons hart. Dat daar alles uiteindelijk begint. Met andere woorden, willen we een dringende verandering, zowel in ons persoonlijk leven, op ons werk, of in de gemeente, dan kan die enkel gebeuren als we het grote probleem, dat innerlijke probleem van de verdorvenheid van de zonde in ons hart, met elkaar eerlijk onder ogen willen zien. Nu, ik begrijp dat het mes snijdt aan twee kanten. Als er relaties zijn waar er problemen in zijn, of dat nu collegiaal is, vriendschappelijk of in een huwelijk, dan is er meestal meer dan één persoon in de fout. Dat is gewoonweg zo. En er kan alleen verandering komen, de verandering die we allemaal hopen, wanneer al de betrokken partijen hun zonde onder ogen zien. Anders is dat niet mogelijk. Maar in de meeste gevallen, laat ons eerlijk zijn, is die balans nooit evenwichtig. In vele gevallen ligt de schuld, tussen haakjes, meer aan één kant dan aan de andere kant. Dat is gewoonweg een feit. Maar als die ene kant de moed vindt en de durf vindt om die zonde onder ogen te zien, dan heeft dat vaak heel wonderlijke gevolgen. Om de heel eenvoudige reden dat de Heere God het zo beschikt heeft in onze wereld, dat wanneer iemand tot inkeer komt in zo'n situatie en bereid is om de ander te vergeven, dat de andere partij een veranderde, door die veranderde houding uiteindelijk aangeraakt wordt om ook zelf tot een punt van inkeer te komen. Zo gaat het heel vaak. Dus indringende verandering die vereist dat ik, dat wij met z'n allen onze zonden onder ogen zien. En misschien, ja, ik ben eigenlijk wel een beetje curieus. Misschien bij mij ook, ik weet het niet. Maar welke verandering die je graag zou willen, kan je bedenken, waarvan je het diepste in je hart beseft, als dat er moet komen, dan weet ik dat de eerste stap bij mij ligt. Ik denk dat dat belangrijk is om dat onder ogen te zien vanmorgen. Welke omstandigheden is God in u en in mijn leven aan het samenbrengen, waardoor duidelijk wordt dat er een zonde is waarvan we echt ons moeten bekeren om samen meer en meer op de Heer Jezus Christus te kunnen aanleken. Dat is het wat we ons moeten afvragen. Want inderdaad, in eerste instantie is het geen mensenwerk. We zien bij de familie van Jozef dat het God is die die omstandigheden en het leven van de broers van Jozef zo leidt dat dat verharde hart tot besef komt. Maar wanneer dat besef er komt, dan zijn zij het uiteindelijk die de eerste stap moeten zetten om tot inkeer te komen. God brengt ons tot op een bepaald punt en dan is vervolgens wij die de eerste stap moeten zetten. En het zou eigenlijk een beetje dwaas zijn van ons als we, kijk, dit soort van verandering, als we dat niet echt verlangen. Als we niet met z'n allen, hoe hoog de prijs ook is, als we ons dat zouden ontzeggen, want het resultaat van een intense verandering, dat leidt altijd tot iets heel bijzonders. En dat is wat we vinden ook in dit gedeelte. Het voert je van een hongersnood naar een feest. En dat is de vrucht. Intense verandering brengt je van een hongersnood naar een geweldig feest. Ik heb u de aandacht erop gevestigd. Het hoofdstuk begint zo. De broers zitten samen rond een lege tafel bij manier van spreken naar elkaar te kijken. Een relatie met een vader is een knoeiboel. De relatie met elkaar is ook een grote knoeiboel. Een relatie met God die is verstoord door die zonde waarvan ze zich op dat moment nog niet bekeerd hebben. En deze mensen verkeren echt in een hongersnood. Niet alleen letterlijk. Ik denk dat die letterlijke hongersnood eigenlijk een illustratie is van de geestelijke hongersnood in hun leven. Zowel innerlijk in hun hart als relationeel verkeren deze mensen in een geestelijke hongersnood. Maar aan de andere kant van het verhaal vinden we dat ze samen aanzitten aan een grote bankettafel. En die is gevuld met meer dan ze ooit met elkaar zullen op kunnen. En ze genieten uiteindelijk met elkaar van een bijzondere gemeenschap die tot stand gekomen is. Een herstel. Ja, het is nog geen volkomen herstel, ik weet het. Jozef heeft zich nog niet bekendgemaakt en ook vader Jacob geniet nog niet van de zegeningen die nu al te genieten vallen. Dat komt verder nog. Maar er is iets indringends veranderd in die familie. En uiteindelijk zal blijken dat die indringende verandering in deze familie eigenlijk aan de basis ligt Het herstel van die familie ligt aan de basis van de vorming van een natie. En die natie is uiteindelijk het volk Israël, zoals we verder vinden. En uit die natie komt er een geweldige koning voort, Jezus Christus, die voor eeuwig zal regeren. En die zal vrede en gerechtigheid brengen. Dus met andere woorden, deze familiereunie ligt eigenlijk aan de basis van de redding van deze wereld. Zo mag je het uiteindelijk wel stellen. Nu, die indringende verandering in onze leven zal misschien niet een invloed hebben op de redding van miljoenen en miljoenen levens, zoals dat bij hen het geval was. Maar we mogen ons niet laten misleiden, broeder en zuster, door te denken dat dat niet zo belangrijk is. Dat er van weinig belang is om intens te veranderen op die punten waar het zou moeten in ons leven. Ik geloof dat het patroon dat we zien hier bij die broers ook van toepassing is voor ons. Een dringende verandering brengt ons van een hongersnood naar een feest. Als er persoonlijke relaties verstoord of verbroken zijn, wanneer er herstel komt, komt er altijd, maar ook altijd, zegen uit voort. Dat kan niet anders. Dat is een feit. Dat is wat deze geschiedenis ons zo mooi laat zien. Natuurlijk hebben we de neiging, als we dit stukje lezen, en daar wil ik mee afsluiten, om ons te vereenzelvigen met Jozef. Jozef, de wijze man, waardoor Gods plannen realiteit worden. Dat vinden we wel fijn om ons daarmee te vereenzelvigen. Maar ik denk dat de realiteit anders is, broers en zusters. Ik denk dat wij samen veel meer lijken op die broers. Jozef, dat is Gods verlosser, dat is Gods Messias, dat is Gods koning. Maar wij zijn die broers. Wij zijn die broers die door het toedoen van Jozef veranderd moeten worden van kibbelende, jaloerse broers en zusters, om het maar zo te zeggen, veranderd te worden naar een hechte familie, zoals zij, die in staat is om tot zegen te zijn voor anderen, omdat we meer en meer worden zoals onze Heer. Ik denk dat deze geschiedenis ons daar wel bij bepalen. Ik hoop dat je ogen vanmorgen niet sluit voor die miraculeuze verandering die God teweeg brengt bij die broers. Dat je gelooft dat God mensen echt kan veranderen, omdat Hij alles onder controle heeft. En dat we met z'n allen erkennen dat belijdenis van zonde de enige weg is die ons brengt van een geestelijke en relationele hongersnood naar een geweldig feest van zegen. Trouwens, waar dit een illustratie van is, is het feest dat we met elkaar vieren vanmorgen niet de realiteit? Waarom zijn we hier met elkaar vanmorgen samen? Wie heeft ons samengebracht? Is het niet omdat onze God en Vader de ware Jozef heeft vooruitgestuurd naar het kruis van Golgotha, waar hij in onze plaats uiteindelijk kruis, de hel en de dood heeft doorstaan, zodat wij uiteindelijk met z'n allen op het punt komen, net zoals die broers, van erkentenis van onze zonde en schuld, buigen voor de ware Jozef, erkennen dat hij waarlijk Heer is, dat alleen door hem redding is, dat wij nu met elkaar brood gevonden hebben. Het levende brood dat alleen leven kan schenken, dat is de Heer Jezus Christus zelf. Is dat niet hetgeen wat ons bindt? We zitten niet elkaar met elkaar samen om elkaars mooie ogen vanmorgen. Nee, we zijn samen bijeengebracht omwille en door de ware Jozef. En ik hoop met z'n allen dat we samen dit onderkennen. Want we leven in een wereld waarin zoveel mensen leven in een geestelijke hongersnood. Die dreigen om te komen als hen niet het ware brood aangereikt wordt. En zolang de broers aan het kibbelen zijn, zolang de broers met elkaar in oneenigheid zijn, gebeurt er helemaal niets. En ik denk dat dat ook een groot probleem is onder de christenen dag van vandaag. Dat er veel te veel gekeken, gekibbeld en gedaan wordt. Zodanig dat de ware zegen niet tot mensen kan uitgaan die zo'n nood hebben aan het ware brood des levens. Amen.